Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 23, de beide eerste versen. De God des heils wil mij ten herder wezen. En het tweede vers, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 119 vers 88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. We lezen daarna opnieuw uit het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Marcus, dat is Marcus 16. We noemen nu als schriftlezing Marcus 16 na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 119, vers 88. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewendeld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijn, de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is zij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is zij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Het woord van God wat we in de avonddienst op deze eerste paasdag in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in het hoofdstuk wat zojuist aan u gelezen is. Markus 16, daarvan het zevende vers, waar we het woord van God in onze tekst lezen: doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige God, gij die uw Zoon gegeven hebt, maar hem ook bovenmate zeer verhoogd hebt. Wij buigen ons voor u neer, in aanbidding voor de wonderen die u in het verleden hebt gedaan. Heere, geef dat wij ook in deze dienst het wonder van uw genade, zoals dat gestalte kreeg in de opstanding van de Heere Jezus Christus, recht mogen beseffen. En wil u geven dat we niet alleen dat wonder mogen beschouwen en als van verre mogen zien en de betekenis van dat wonder mogen verstaan, maar zou u ook dat wonder erbij willen schenken vanavond, Heere, dat de betekenis van het wonder wat eens plaatsvond ook wonderlijk toegepast mag worden aan zondaarsharten. Want dat hebben we nodig wanneer wij over de heilsfeiten die in het verleden gebeurd zijn nadenken. Dat heilsfeit, dat wonder van vroeger, nu persoonlijk werkelijkheid wordt voor ons eigen hart. En daarom smeken we of u door de kracht van uw Heilige Geest de schatten van het paaswonder uit wilt delen onder ons. Of u levenwekkend onder ons wilt werken. Dat zondaren die in de dood van de zonde verkeren tot het leven gebracht mogen worden. Door de kracht van de opstanding wederom geboren mogen worden. O Heere, werk daartoe in zondaars harten. Geef dat mensen die misschien gemakkelijk voortleven of onverschillig voortleven, dat zij door u stilgezet worden en de nood van hun leven gaan zien. Ja, wil u ook hen die misschien ernstig verlangen naar het wonder van uw genade, maar toch nog met zoveel vragen buiten u voortleven, wil u ook hen opzoeken en de levenwekkende kracht van uw geest schenk. Denk ook, Heere, aan hen die u vrezen mogen, uw kinderen. uw discipelen. Geef dat zij vanavond vanuit het woord onderwijs ontvangen mogen. Bijzonder wanneer zij zullen worden aangesproken. En het woord hen de weg wijst die zij hebben te gaan. O Heere, bewaar uw kinderen voor afdwalen, voor inzinken, voor struikelen. Want u weet het, zo vaak is het waar. En bij het ouder worden kan het steeds meer waar worden aan onze kant. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. En nu weet u of er zulke schapen vanavond in de kerk zijn. Als het zo is, Heere, wil u dan door de kracht van uw opstanding het leven vernieuwen en het verlangen van het hart en het geloof en de hoop nieuw leven schenken. Opdat het ook daarin blijken mag dat ge uit de dood zijt opgestaan en het leven wilt schenken. Heere, wil uw kinderen bijzonder ook verder leiden op de weg des heils. Geef dat mensen die iets van genade verstaan, maar die nog voor zoveel sluiers en nevels staan in hun persoonlijke leven, dat vanavond de nevels door mogen breken en op mogen klaren, en dat zij mogen zien dat wonder van genade in die opgestane paas- en vredevorst. Want Heere, u hebt uw kinderen op die eerste dag van de opstanding willen verblijden. Ze hebben hem gezien. Maar u wilt uw kerk toch nog verblijden. Doordat uw kinderen hem mogen zien. Zoals hij zich openbaart in het gewaad van zijn woord. Hem mogen zien door het geloof. O God, wil u geven dat het vanavond ook voor hen die u vrezen zo mag zijn. En ten laatste is hij ook van mij gezien. Heere, laat dat persoonlijk aan onze harten worden toegepast. Wil u geven, Heere, dat zo uw woord zijn kracht mag doen in ons midden. U weet, er zijn meer noden en vragen op geestelijk gebied dan de dingen die wij noemden. U weet alles. En omdat u alle dingen weet en dwars door alles heen ziet, tot op de bodem van ons hart, vragen we of u het woord van vanavond zo wilt gebruiken dat het een woord op zijn tijd mag zijn voor velen van ons. Een woord op zijn tijd dat beschaamt, ontdekt en ontgrondt aan onszelf. Een woord op zijn tijd dat onderricht geeft, bemoedigt, nevels opdoet klaren. Heere, schenk dat aan ons. We bidden u daartoe of u zelf ons wilt leiden door uw geest. Wij hebben ook vanavond juist de werking van uw geest zo nodig. Wil dan alles wegnemen, Heere, wat de werking van geest en woord in de weg staat. En u weet, dat kan ook in het preken zoveel zijn. En wil u ons hart en onze gedachten vervullen met uw woord en met het wonder van uw genade, het wonder van het leven, paasleven. En zou u willen schenken dat door de kracht van uw geest het woord een woord met kracht mag zijn. We vragen van u, denk aan de gehele gemeente. Wil u, Heere, in ons midden werken? Laat uw woord zijn kracht mogen doen. Laat een zondaar, een oudere of jongere, in het hart gegrepen mogen worden. Ja, wil u in deze tijd van zoveel duisternis, verwatering, afval, ons verblijden door uw daden en ons en onze kinderen, midden in alle verzoekingen staande, doen blijven, ja, bewaren bij uw woord. En wil u bovenal geven dat er ook in ons midden vruchten mogen blijken van geloof en van bekering. Heere, zou u het om uw naams wil willen tonen, dat u bent opgestaan, dat de dood de levende niet kon vasthouden. zou u het willen tonen dat u ook nog dode, dorre, onmachtige, onwillige zondaarsharten verbreekt. We bidden dat ook voor onze kerken. Heere, woon en werk nog met de kracht van uw opstanding in ons midden. En wil u geven dat onder allen die dienstbaar mogen zijn in het koninkrijk van u, dat uw woord en geest met kracht mag werken. Bewaar ons als kerken bij uw woord en doe ons wederkeren tot u, de levende God. We smeken van u, Heere, wil u geven dat in ons kerkelijke leven de kracht van woord en geest mag blijven en mag blijken. Wil u ook arbeiders uitstoten in uw wijngaard om dat woord van genade te verkondigen. En wil u hen die uitgestoten zijn uw geest niet onthouden. Heere, laat ook het werk in uw koninkrijk gezegend mogen worden. We worden er juist op de paasdagen en de pinksterdagen aan herinnerd dat gij uw kerk bevolen hebt, dat het evangelie gepredikt moet worden aan alle creaturen. O God, laat het dan ook gepredikt mogen worden. En wil u geven dat de zegen van u die de Allerhoogste zijt op de prediking van het woord mag blijken. Laat dat mogen blijken over de hele wereld, bijzonder op de zendingsvelden, onder uw oude volk Israël. Ja, ook in het werk van de evangelisatie, Heere, doe uw koninkrijk komen. Breid uw koninkrijk uit. Laat daartoe de werken van Satan, van dood en van duisternis, gebroken en geknakt worden. Heere, we belijden het. Wij zien zoveel van die werken. Ongebroken lijkt het, zo machtig. De vijand woedt en verslindt er velen. Ook onder ons, ook in ons vaderland. Heere, wil u het tonen ook in dat opzicht dat het Pasen geweest is. Zou u vijanden het zwijgen op willen leggen? En zou u vijanden willen bekeren? Heere, het is bij u toch mogelijk. Wil u dan nog, juist ook in ons vaderland en onder ons, uw kracht openbaren? En wil u geven dat het leven aan het licht mag komen. We bidden u voor ons land en voor ons volk. Heere, zegen onze koningin en haar gezin. Zegen onze regering. Zegen allen die over ons gesteld zijn, op welk niveau ook. Wil u geven dat allen die regeringstaken zijn toebetrouwd, dat doen mogen in gebondenheid aan uw woord en onder de inwachting van de geest der wijsheid. Heere, wil u ons land en ons volk niet bezoeken met uw toorn vanwege onze zonde. Want als we zien op onszelf, dan zou er zoveel reden zijn waarom u zich tegen ons zou keren en van ons af zou wenden. Maar wil u, ondanks alles wat tegen u misdreven wordt, nog aan ons denken. Zie in gunst op ons en op onze kinderen neer, op ons land en op ons volk neer. We vragen dat niet omdat wij dat verdienen, maar we smeken het alleen uit genade, in de vergiffenis van al onze schuld, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 103, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. Psalm 103, vers 5 en vers 7. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. En het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 5 en 7 van Psalm 103. Psalm 16, het laatste vers, is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. 16e psalm, het 6e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ik denk dat het u wel eens is opgevallen bij het lezen van de paasgeschiedenis, dat de Heere Jezus Christus na zijn opstanding alleen verschijnt aan zijn discipelen. Hij is niet verschenen aan Caiaphas, aan Pilatus, aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij hadden dat ook niet nodig. Ze hadden er geen behoefte aan. Bovendien had de Heere op dit ogenblik aan hen eigenlijk niets meer te zeggen. Alles wat ze moesten weten, was hun bekend. Maar ze weigerden dat te aanvaarden. Ze sloten willens en wetens hun hart voor het getuigenis van de waarheid. Ze verharden hun hart. Vandaar ook dat het niet nodig is dat de Heere Jezus Christus nu nog als de paaskoning aan hen verschijnt. Maar wel, ja wel verschijnt hij aan zijn discipelen. En als u naar hen kijkt, dan hebben ze dat zeker nodig. Hun harten waren zwaar geworden van verdriet. En al hun hoop was vergaan toen de Heere aan het kruis gestorven was. Maar al dachten de discipelen en de vrouwen dat nu alles inderdaad voorbij was, al dachten ze dat de Heere Jezus Christus als een gestorven zaligmaker hen nu verlaten had, hij heeft hen niet verlaten. Hij kan hen niet vergeten. Hij wil hen ontmoeten om hen te onderwijzen en om hen te vertroosten. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap die telkens aan vrouwen of discipelen op die paasmorgen eeuwen geleden gegeven is. Dat de Heere zelf aan zijn kerk wil verschijnen en dat hij zelf zijn kerk wil opzoeken. We lezen het in elk geval ook in deze boodschap die uit naam van de paasvorst door de engelen aan de vrouwen bij het graf gegeven wordt. Ga heen en boodschap zijn discipelen. We willen nadenken over de paasboodschap aan de discipelen. We letten ten eerste op het adres van die boodschap, want we lezen, zegt zijn discipelen en Petrus. Ten tweede, de aanwijzing in deze boodschap zegt hen dat ik hun voorga naar Galilea. En ten derde de belofte in deze boodschap. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. De paasboodschap aan de discipelen. Het adres van deze boodschap. De aanwijzing in deze boodschap. En de belofte in deze boodschap. We hebben er vanmorgen iets van gezien dat de vrouwen in de vroege morgenuren van die paasdag het verbazingwekkende gezien hadden. Ongedacht zagen ze toen ze opzagen in de vroege stralen van de zon dat de steen van het graf was weggerold. En terwijl ze zich nog verbaasden en naderbij kwamen, werd het hun duidelijk dat dit niet zomaar gebeurd was. Want in het graf zagen ze tot hun schrikken gestalte van een engel die hen uitlegde wat er gebeurd was. Gij zoekt Jezus van Nazareth. Hij is hier niet. Ziet, hij is opgestaan. En toen gaf hij hen die opdracht. En nu, ga heen. Boodschapt zijn discipelen en Petrus dat hij hen voorgaat naar Galilea. En in gedachten ziet u die vrouwen na die boodschap haastig De weg naar beneden gaan in de richting van de stad Jeruzalem, in de richting van de plaatsen waar zij verblijf hielden gedurende deze feestdagen. U ziet ze gaan met de specerijen in de handen, want die konden ze niet meer gebruiken, waren nutteloos. Straks zouden ze ze op kunnen bergen. Ze gingen met al de vragen en de vrees in hun hart van dit plotselinge onbegrijpelijke. En de boodschap klonk nog na als in een echo in hun binnenste. Gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus. Uit vrees hebben ze die boodschap eerst niet doorgegeven. Later wel. Daaruit blijkt dat die boodschap allereerst niet begrepen werd. Maar dat ze toch niet naliet om door te blijven klinken in hun binnenste. Gaat heen, boodschap de discipelen en Petrus. Aan wie was die boodschap eigenlijk gericht? Wat was het adres? Wel, er staat boodschap zijn discipelen. Laten we daar eerst op letten. Wie de discipelen waren, ach, we weten het. Dat was die nauwe kring van leerlingen die de Heer Jezus Christus rondom zich verzameld had. En van die 11, en als Petrus er afgetrokken wordt, 10 discipelen, was er niemand bij die het verdiend had dat de Heer Jezus Christus na zijn opstanding als eerste aan zijn discipelen zou denken en als eerste een boodschap aan de discipelen zou zenden. Want die discipelen van de Heer Jezus hadden het er allerslechtst afgebracht de dagen die voorbij zijn. Sommigen van hen hadden gezegd, wij zullen met u sterven. U lijden, dat zal u geen zins geschieden. En toen het er echt op aan ging komen, hadden alle discipelen de slaap, de duisternis lief gehad. Terwijl hun koning worstelde in de hof van Gethsemane. Er staat dat ze sluimerden en in slaap vielen. En bovendien, toen hij door de bende in de hof van Gethsemane gegrepen werd, zijn ze allen gevlucht. Niemand stond bij hen. Als een verstrooide kudde zijn ze alle kanten opgegaan. En dat zal nu wel teruggekomen zijn in hun hart. We hebben het vanmorgen aangestipt. Juist in deze dagen na de dood van de Heere Jezus was er grote verwarring in de harten van de discipelen en van de vrouwen. Grote teleurstelling, moedeloosheid. En wij hoopten dat deze het zou zijn die Israël verlossen zou. Maar er zal toch ook wel schuld geweest zijn. Droefheid. Als ze nadachten over de rol die ze zelf gespeeld hadden. Dat ze weggevlucht waren. Schuld, zonde en verdriet daarover. Dat zal ook de harten van de discipelen bezwaard hebben in deze dagen. Aan die discipelen moet de boodschap gebracht worden. Mensen die het allerminst verdienen. Mensen die licht in de eenzaamheid moeten zeggen, wat hebben wij gedaan? Wij hebben onze meester verlaten. Wij hebben hem alleen gelaten. En als er één is die met dergelijke gedachten in deze dagen geworsteld heeft, dan is het Petrus. En zijn naam staat apart hier in de woorden van onze tekst. Zegt het zijn discipelen en Petrus. Waarom Petrus apart? Waarom wordt hij zo heel uitzonderlijk eigenlijk met naam en toenaam genoemd? Is misschien de reden omdat Petrus zo'n apart persoon is? Is de reden misschien dat Petrus de belangrijkste van de apostelen is, dat we hier al sporen vinden dat Petrus de eerste paus is? Zoals de Romeinse kerk dat beweert. Is dat het? Ach nee, u begrijpt, dat is het niet. Al moeten we tegelijkertijd wel eerlijk bijzeggen dat de tijd nog niet zo lang voorbij is dat Petrus misschien wel eens gedacht heeft, wel, als het ooit een keer zal gebeuren dat mijn naam apart genoemd zal worden te midden van de discipelen en apart bij de anderen, dan zal het wel zijn omdat ik de meest vurige ben, omdat ik het meest aan de heiland hang, omdat ik de belangrijkste ben. Maar juist dat is de laatste dagen en nachten grondig veranderd. Petrus, die nogal eens de eerste was. Petrus, die soms ook wel eens de eerste was in een vleeselijke en zondige zin. Diezelfde Petrus is in de afgelopen dagen en nachten diep gevallen. Hij heeft, terwijl de andere discipelen hun Here verlaten hebben, hij heeft zelfs aangedurfd om openlijk de zijde van de vijanden te kiezen. Want toen het er echt op aan ging komen en Petrus benauwd werd door vragen in de hof van de hoge priester, toen zwoer hij tot driemaal toe een dure eed: ik ken de mens niet. Ik heb niets met hem te doen. Ik heb nooit iets van hem ontvangen. Ik ben een vreemdeling van hem en van de zijne. Simon Petrus heeft zijn Here verloochend en de kant van de vijand gekozen. Ja, zegt u, maar hij heeft dan toch, toen hij de Here verloochend had, in de eenzaamheid het uitgesnikt. Hij was toch bedroefd over zijn zonde, zeker. Maar zou het nu juist niet zo zijn dat in de droefheid over die zonde, dat Simon Petrus in die nacht en de dagen die volgen gezegd heeft: ik heb het verzondigd. Ik hoor niet meer bij de discipelen. Ik heb openlijk gezworen, ik ken hem niet. Ik heb mijn naam van de lijst van de discipelen geschrapt. Ik ben niet waard meer om een van zijn discipelen genoemd te worden. Petrus had zich naar eigen besef uit de kring van de discipelen gezondigd. Hij was voor eigen besef de meest onwaardige geworden vanwege het feit dat hij zijn Here verloochend had. Kijk, en nu is het zo dat de Here Jezus Christus, die opgestane paasvorst, daarbij aansluit. Bij wat er met Petrus gebeurd is. En wat Petrus ook na zijn verloochening beleden heeft. En hij zegt het. Zegt aan zijn discipelen. Aan de discipelen die mij verlaten hebben. En die je daarom niet verdienen. Maar zeg het ook aan die Petrus. Die zichzelf erbuiten gezondigd heeft. Die van zichzelf zegt: ik hoor er niet meer bij, want ik heb gezegd, ik ken de mens niet. En ik denk zo dat Petrus, wanneer hij deze woorden overdacht, toen hij oud geworden was met enige nadruk en met verdriet in zijn ogen en met een gebroken stem heeft herhaald. Want u weet dat misschien. Marcus, de jonge Marcus, de evangelist, heeft het evangelie geschreven aan de voeten van Petrus. Heeft het evangelie opgetekend uit de mond van Petrus. Petrus noemt in zijn brieven Marcus dan ook zijn zoon, zijn vertrouweling. En toen Marcus opschreef wat hij uit Petrus' mond opgetekend heeft, moet hij het in die oude ogen gezien hebben en in die gebroken stem gehoord hebben. Toen heeft de paasvorst aan de vrouwen de boodschap meegegeven, zegt het zijn discipelen en Petrus. Hij wist ervan dat die discipelen het niet verdienden. Hij wist ervan dat ik voor eigen besef me er buiten gezondigd heb. Mezelf apart gezet had. Hij wist ervan dat ik hem verloochend had en niet meer waard was om een van zijn discipelen genoemd te worden. Verstaan we daar iets van, gemeente, in ons persoonlijk leven? Want deze ontroerende boodschap komt tot mensen, tot discipelen en Petrus, die het allerminst verdienen. Die het er niet naar gemaakt hebben dat zij een speciale boodschap van de paasvorst zouden ontvangen. Mensen die in deze dagen in verwarring, maar ook in droefheid, met een verbroken hart hun schuld en hun zonde voor God beleden hebben. Mensen die erkennen moesten het niet meer waard te zijn dat de Heere ooit nog aan hen zou denken. Hebben wij daar ook persoonlijk iets van beleefd? Dat de zonden in ons leven zo groot zijn en zoveel scheiding aanbrengen tussen de Heere en tussen ons. Zijn we daarover bedroefd geworden? Is het ook onze beleving geworden dat de Heere geen onrecht zou doen als zij ons voorbij zou gaan? Kijk, daar leert ieder die de Heere vreest iets van. En als u daarom niets beseft van de bitterheid van de zonde, van het verdriet over de zonde, van de pijn over de zonde, van de onwaardigheid vanwege uw zonde. Ik zou zo zeggen, kijk het dan nog maar eens na. Want waar God werkt, daar worden we onwaardigen. Waar God spreekt, daar worden we schuldigen. Waar de Heere zijn paasboodschap laat horen, daar komt die boodschap tot mensen die dat niet verdienen. En wat zegt de Heere dan? Zegt de Heere tot die discipelen en tot Petrus: ik wil, omdat ge mij verlaten hebt, met jullie niets meer te doen hebben. En Petrus? Petrus, die vergeet ik helemaal. Want niemand heeft zo zwaar gezondigd dan deze. Kijk, dat zou verdiend zijn als de Heere dat gezegd had. Want daar hadden ze het naar gemaakt. Al die beloften die ze gedaan hadden. En dan zo hem verlaten. Hem verloochenen. Maar het wonderlijke is dat de Heere dat nu niet doet. Hij handelt niet met de discipelen en met Petrus naar hun zonde. Maar hij spreekt een woord van genade. Hoe dan? Laten we dat genadewoord verder wat op ons in laten werken. En dan lezen we dat de vrouwen de opdracht krijgen om aan de discipelen en aan Petrus te zeggen dat de Heere naar Galilea. Dat had de Heere Jezus al eerder gezegd. Dat hadden de discipelen niet bij stilgestaan. Maar verschillende malen in zijn lijdensaankondigingen had de Heere Jezus erop gewezen dat hij na zijn lijden en sterven zou opstaan uit de dood. En daarna zal ik u voorgaan naar Galilea. Met andere woorden, de Heere gaat dat woord, wat hij al veel eerder gesproken heeft, hier aan de discipelen opnieuw voorleggen. En hij geeft ze bevel om naar Galilea te gaan, want dat is toch eigenlijk de inhoud van de woorden die we hier lezen. Ik ga u voor naar Galilea, dat betekent, ga naar Galilea, daar zult ge mij zien. En wat betekent dat nu? Waarom moesten de discipelen naar Galilea gaan toen de Heere Jezus Christus was opgestaan uit de doden? Wel, laten we daar wat dingen van zeggen. Allereerst, weet u waarom ze naar Galilea moesten gaan? Omdat de Heere dat zei. Omdat de Heere dat beval. Kijk, in het woord van God worden heel vaak bevelen gegeven. aansporingen. En wij mensen vragen dan altijd zo van wat is de bedoeling daar nu van? Waarom? Maar laten we zeker vandaag maar niet vergeten dat wanneer de Heere zegt ga, dat hij dan als de grote schepper van alle dingen het recht erop heeft dat wij hem gehoorzamen. Dat hij gehoorzaamheid mag verwachten, ook al begrijpen we zijn aanwijzingen en zijn bevelen niet. En daarom als de Heere zegt, ga naar Galilea, dan is dat zijn woord. En dan hebben de discipelen zijn woord maar te gehoorzamen. Of het ze aanstaat of niet, of het ze uitkomt of niet, of ze het ermee eens zijn of niet. Hij is de koning. Hij is de opgestane koning. Eer, heerlijkheid en gezag is aan hem gegeven. Hij heeft het recht om te bevelen als koning Jezus, ga. En daar zit een diepe les in opgesloten gemeente. Een les voor ons allen en heel in het bijzonder een les voor degenen die genade kennen. Weet u wat de Heere Jezus hier aan zijn discipelen wil laten weten? Dat ze alleen zegen te wachten hebben wanneer ze gaan in de weg van het woord. Of om het nog wat anders te zeggen, ze hebben alleen zegen te verwachten wanneer ze leven bij het woord. En laten we daar vandaag maar een dikke streep onder zetten. Wij kunnen alleen volgens het woord van de levende God zegen verwachten. Als we leven bij het geopenbaarde woord van God. Leven we bij dat woord? Jonge mensen, ouderen, leven we bij Gods bevelen? Want we kunnen het wel zingen in de kerk en misschien met overgave zingen. Ik zal in het onderzoek van uw bevelen waken. Maar is dat ook zo? In de praktijk van het leven van iedere dag. Als de grote schepper van alle dingen die alle dingen ziet en doorgrondt. Het leven van u en van mij is eens na zou gaan. Wat zou hij dan allemaal tegenkomen? Aan gebodsovertreding, aan slordig leven, aan niet leven bij het woord. De Heere Jezus wil hier aan zijn discipelen leren en ons voorhouden. Vergeet het niet. Alleen als ge gaat in de weg van het woord, alleen als ge dicht bij het woord leeft, kunt ge zegen wachten. En dat geldt heel in bijzonder ook voor hen die genade kennen. Leeft u die de Heere vreest ook in de praktijk van het leven. Dichtbij, nabij het woord van God. Zou heel veel duisternis niet het gevolg zijn. Dat ook onder Gods kinderen soms zo slordig met het woord en met de bevelen van de levende God geleefd wordt. De Heere zegt, ga naar Galilea. Waarom? Omdat hij het zegt. Hij wil zijn discipelen juist op de paasdag leren leven bij het woord. En acht geven op het woord dat hij spreekt. Maar er is meer. Tweede waarom hij ze naar Galilea stuurt is, omdat in Galilea het begin ligt. U weet dat wel. Dat de meeste van de discipelen in Galilea geroepen zijn. Dat het echte begin van het openlijke optreden van de Heere Jezus Christus ligt in Galilea. Het verre, het noordelijk liggende Galilea der heidenen. Daar zijn de discipelen geroepen. Daar liggen de eerste ritselingen van hun geestelijke leven. Daar heeft de Heere zijn eerste gelijkenissen gesproken, zijn eerste wonderen gedaan.
En u gaat de Heere die discipelen die hier nu zo in hun vragen zitten, in hun verdriet omdat de Heere Jezus van hen weggenomen is. Nou gaat de Heere Jezus de discipelen wijzen op het allereerste begin. En nu moeten ze de weg teruggaan. Een weg vol herinneringen. Daar, als ze daar door Samaria reizen, zullen ze misschien denken aan dat onvergetelijk gebeuren van die vrouw bij de bron. Daar in Galilea zullen ze misschien denken aan die wonderen en aan die tekenen. Aan het onvergetelijk uur dat Nathanael geroepen werd onder de vijgenboom. Ze moeten terug. De Heere gaat hen herinneren aan wat er gebeurd is. Kijk, en dat is nu juist zo nodig in deze tijd van vertwijfeling en van verdriet. Dat ze herinnerd worden aan wie Christus geweest is en wie ze nu zelf geweest zijn. En dat doet de Heere vandaag nog, gemeente, in het leven van zijn kinderen. Dan komen er wel eens momenten waarin alles zo verward en duister ligt. En waarin de Heere zijn volk gaat herinneren. Terug gaat leiden naar het begin. En dan gaat de Heere laten zien wie hij nu geweest is. En wie ze zelf nu gebleven zijn. En weet je wat er dan altijd gebeurt? Daar komen Gods kinderen altijd met schaamte en met schuld onderuit. Want dan moeten ze het herkennen, Heere, van Galilea af tot aan Jeruzalem. Iedere voetstap door dat land laat het zien dat u bent goed geweest. U hebt ons willen bewaren voor de zonde. U hebt onze ogen willen openen voor de grote schatten van het heil dat nooit vergaat. Maar Heere, wat zijn wij blind geweest? Wat hebben wij telkens weer als een schaap gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren? Toen, zeg u het eens eerlijk, als de Heere vandaag terug zou gaan in uw leven en zou laten zien hoe hij u geleid heeft, wie hij in uw leven geweest is, dan heeft het bij de Heere toch nergens aan ontbroken. Dan is hij toch goed geweest. Dan is die duisternis en die donkere weg waar u op het ogenblik misschien op zit, toch niet zijn schuld. Nee, van Gods kant moet u zeggen, heeft het me aan niets ontbroken. Maar ikzelf, dwalend hart. Kijk, en weet u, juist zo laat de Heere Jezus zien dat hij dezelfde blijft. Dat wat er in het begin gebeurd is, daar in het noorden, daar in Galilea, dat was zijn werk. En al zijn ze nu met alles vastgelopen, al zijn ze nu vooral ook met zichzelf vastgelopen, dat hij dat werk wat hij in Galilea begonnen is, zal voleinden. En daarom leren de discipelen juist onder deze omstandigheden te bidden. Verrezen paasvorst, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Daar hebt u nog iets waarom ze naar Galilea moeten. Omdat hij het zegt en ze bij het woord moeten leven. In de tweede plaats, opdat ze herinnerd zouden worden aan het begin. Aan wie hij geweest is en wie ze zelf geweest zijn. En er is nog iets. Dat de Heere ze door zijn engel en door de vrouwen wijst dat ze naar Galilea moeten omdat hij hen voorgaat. Daar moet u niet overheen lezen. Dat staat heel nadrukkelijk in onze tekst. Ik ga u voor naar Galilea. Daar zult ge me zien. Met andere woorden, ze moeten naar Galilea gaan reizen zonder dat ze de Heere Jezus zien. Daar pas zullen ze hem ontmoeten. En daar zal hij naar zijn eigen belofte laten zien wie hij is. En met hen spreken. O, natuurlijk, de discipelen hebben de Heere Jezus al een ogenblik ontmoet. Aan de avond van die eerste opstandingsdag. Toen hij door de gesloten deuren heen kwam. En een week later in Jeruzalem opnieuw. En verschillende van de discipelen hebben nog wel een keer een ontmoeting van de Heere Jezus ontvangen. Maar al die eerste ontmoetingen zijn maar voor een ogenblik geweest om de kerk van Christus te sterken en moed te geven. De grote ontmoeting komt in Galilea. Daar zal hij hen onderwijzen. En daar zullen ze hem zien. Daar zullen de schatten van het heil dieper ontvouwd worden. Daar zullen ze toegerust worden voor hun taak in de wereld en in de kerk. Dat is het waar ze heen moeten. Maar ze moeten daarheen zonder gids. De Heere Jezus heeft gezegd, ik ga u voor. Dat betekent dat ze samen reizen moeten. En op reis zullen ze de Heere Jezus niet zien. Ze zullen hem pas zien als hij in Galilea aan hen verschijnt. En ook daar ligt een les in voor de discipelen. Weet u wat voor les? Ze moeten de Heere Jezus volgen. De weg gaan die hij wijst. En in die weg moeten ze op hem leren wachten. Spurgeon zegt het zo mooi in een preek. Als de discipelen erop gewezen worden dat zij naar Galilea moeten reizen, dan belooft de Heere dat hij aan hen verschijnen zal. Maar hij stelt die verschijning nog uit, opdat die verschijning des te dierbaarder zal zijn en ze er des te meer naar gaan verlangen. De discipelen moeten leren wachten en gaan verlangen naar de komst van de Heere Jezus Christus, naar de verschijning, naar het onderwijs. En als we dat nog een ogenblik zo vanuit het woord op ons af laten komen, is ook dat niet iets wat de Heere nog steeds aan zijn kinderen laat zien? Hij geeft zijn volk aanwijzingen. Hij stelt zijn volk ook schatten in het vooruitzicht. Maar vaak moet Gods kerk wachten op de vervulling van wat beloofd is in het leven. Is er nog niet die vastheid, die zekerheid waar u naar snakt? U kunt niet ontkennen dat er iets gebeurd is. Hij heeft geroepen, getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En zijn woord, zijn belofte is dierbaar geworden. Er heeft licht over geschenen. Maar nu die volle vervulling van die belofte in het hart. Die geloofskennis van de Heere Jezus Christus. Ja, daar hunkert en daar verlangt uw ziel naar. Maar het komt niet. Als dat zo is in uw leven, mijn beste vriend, zoek het bij het woord. En indien hij vertoeft, dat is een oud woord, dat betekent indien hij nog niet komt. Indien hij zijn komst uitstelt, zo verbijt hem, wacht op hem, want hij zal gewisselijk komen. Zo zeker als hij beloofd had aan de discipelen, ik ga u voor naar Galilea. Zo zeker zal hij aan een wachtend volk zich openbaren. Zo hij vertoeft, zijn komst uitstelt, verbijt hem. Want hij zal zeker komen. En als de morgen nog niet aangebroken is, laat uw ziel dan wachten op de morgen, meer dan de wachters wachten op de morgen. Kijk, iets van die geestesgesteldheid is er geweest op reis van de discipelen naar het noorden, naar Galilea. Uitzien, brandend verlangen, de Heere Jezus niet te zien. En toch zocht hun hart hem. En zo heeft de Heere dat verlangen gevoed. En zo hebben ze hem gevonden. Naar zijn woord. Want het is toch zo niet. Zo staat het hier ook in de tekst. Dat de Heere Jezus zegt. En in die weg. Op die plek. Daar in het noorden waar alles begonnen is. Daar in Galilea. Daar zult ge hem zien. Gelijk hij gezegd heeft. Gelijk hij gezegd heeft. Ja, dat heeft hij niet alleen nu gezegd door middel van die engelen en door middel van die boodschapsters, de vrouwen. Maar dat had hij, zoals we al aangestipt hebben, al eerder gezegd. Ik ga naar Galilea als ik ben opgewekt. En nu wil de Heere er hierop wijzen dat hij altijd zijn woord houdt. Hij houdt getrouw zijn woord. Wat is een zegen, gemeente, als we dat persoonlijk mogen ervaren. Want dat is ook iets wat persoonlijk in het leven van Gods kinderen ervaren wordt. Dat de Heere nu niet één van zijn woorden ter aarde laat vallen. Maar dat hij alles wat hij aan zijn volk belooft, ook vast en zeker doet. De paasvorst laat horen aan zijn bestreden, wankelmoedige kerk. Daar zal ik mijzelf aan u openbaren. Zoals ik beloofd heb. Hij houdt getrouw zijn woord. En wat zal het een wonder geweest zijn voor de discipelen en voor Petrus. Toen ze daar in Galilea, daar aan het meer van Genezaret, waar ze hun gewone werk weer begonnen waren. Ze waren gaan vissen. Toen ze daar de Heere Jezus Christus ontmoetten. Wat zal het toen het tot hun doordrong. En het in hun hart weer klonk, ook in hun binnenste geleefd hebben. Hij houdt getrouw zijn woord. Zijn dat niet de hoogtepunten in de beleving van het heil? Wanneer we werkelijk heel persoonlijk mogen leven bij de God die zijn woord houdt. Bij het woord wat hij altijd waarmaakt uit onverdiende genade. Gij houdt getrouw uw woord. Ja, er komt niets van ons bij. Dat is alleen maar een wonder als God aan zijn woord denkt. En zijn woord uit genade waarmaakt in ons leven. En hoe maakte God dan dat woord waar in het leven van die discipelen? Wel, als we het spoor van onze tekst verder volgen, dan staat daar dat hij zichzelf zal openbaren. Of, om de woorden letterlijk aan te halen, al daar zult gij hem zien. Dat had hij beloofd. Wie zullen ze zien? De Heere Jezus Christus. Hoe zullen ze hem zien met deze ogen? Ze zullen hem zien als degene die gekruisigd was. Als degene die de littekenen in zijn handen en voeten en zijde heeft. Als degene aan wie het zichtbaar was dat hij geleden heeft en gestorven is. Maar hij is opgestaan. En weet u wat ze in die verschijning van de Heere Jezus Christus telkens weer zullen lezen? Wat ze in dat zien op de Heere Jezus telkens weer ontdekken, als de Heere Jezus na de opstanding aan hen verschijnt? Dan zien ze in zijn handen die littekens. En dan worden ze herinnerd aan het bitter lijden, aan de vloekdood aan het kruis. Dan worden ze herinnerd aan hun eigen zonde, dat zij de Heere Jezus verlaten hebben en dat Petrus de Heere Jezus verloochend heeft. Maar dat hij hen niet heeft verlaten. Dat hij hen niet heeft verloochend. Maar dat hij hen lief gehad heeft tot het einde. En dat hij zich voor een verloochenende Petrus en voor wegvluchtende discipelen en voor onwaardige zondaren en voor een afdwalend schuldig mensenkind als u, kind des Heren, dat hij zich daarvoor aan het kruis heeft laten nagelen. Die littekenen in zijn handen zeggen: u hebt mij verlaten. U hebt tegen mij gezondigd. U, Petrus, hebt me verloochend. Maar ik heb u nooit verlaten. Want wat zeggen die littekenen eigenlijk? Dit: zoals de oudtestamentische hoge priester, wanneer hij in het heiligdom ging met zijn hoge priesterlijk gewaad aan, op zijn borst namen droeg, op de efod, op die 12 edelstenen, daar stond op iedere edelsteen de naam van één van de stammen van Israël, Ruben, Simeon, Levi enzovoort. Zo ging de hoge priester in het Oude Testament het heiligdom binnen met al de namen van de Israëlieten op zijn hart. Dat betekende dat hij voor hen in het heiligdom zijn werk deed. Wel, zo is de Heere Jezus Christus in veel verhevener zin als de grote hoge priester van zijn kerk het heiligdom van het lijden binnengegaan. En hij droeg de namen van al de zijnen in zijn handen, in zijn littekenen, in zijn hart. Daar stonden de namen in van Jacobus en van Johannes en ook van Petrus. Van al de discipelen en van Petrus. En daarin liet de Heere Jezus Christus zien: ik wil voor u, Johannes, Matthäus en wat ook uw namen zijn, ik wil voor u, Simeon, Petrus, zelfs voor u, de dood in. En al vergeet u mij en al verloochent u mij, ik vergeet u nooit. En hij zegt het tegen ieder die de Heere vreest, tegen allen die de Heere kennen: al hebt u mij verlaten, dagen zonder getal, ik heb u niet vergeten. Want als die Christus geopenbaard wordt, dan wordt hij geopenbaard als de hoge priester die de namen van al de zijnen draagt op zijn hart. En die verschijnt aan zijn discipelen en aan al zijn kinderen: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Was dat een wonder geweest? Toen de discipelen en Petrus daar iets van ontdekt hebben in Galilea. Toen de betekenis van het lijden en sterven dieper en voller aan hen verklaard werd. Want dat gebeurde ook. U weet het. Ze moesten naar Galilea niet alleen om de Heere Jezus Christus te zien. Te zien als hoge priester. Te zien als borg. Te zien als zaligmaker. Maar ze zouden juist ook in Galilea verder onderwezen worden door de Heere Jezus Christus. Ze zouden onderwezen worden in de weg des heils. Voorbereid worden op de taak om het evangelie te gaan verkondigen aan alle creaturen. Ja, dat zou ook gebeuren. Kijk, en als de Heere dan onderwijs gaat geven en opdrachten gaat uitdelen, dan krijgen alle discipelen een woord. Daar lezen we weinig van. Maar de aanduidingen zijn er in de verschillende evangeliën. Maar Petrus krijgt een bijzonder woord. Want als de Heere Jezus aan Petrus verschijnt en daar in Galilea met Petrus de zaak in het reine brengt, dan worden die vragen aan hem gesteld, weet u wel. Petrus, zoon van Jona, hebt gij me lief? En dan komt Petrus daar met niets dan schuld en verdriet uit. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u, ondanks alles wat er gebeurd is, toch lief heb. En dan laat de Heere Jezus daar zien dat hij ondanks de onwaardigheid van de discipelen, ondanks de diepe onwaardigheid van Petrus, toch van hem weet en toch aan hen denkt en toch nog een plaatsje voor hen heeft in zijn koninkrijk. Was dat een wonder, als de Heere ook nu, nee niet letterlijk, maar door zijn woord en door zijn geest zichzelf openbaart aan het hart, zodat u met een oog des geloofs op hem mag zien, in hem mag ontdekken alle schatten van heil en zaligheid, gaat zien dat hij van u af weet, dat uw namen bij hem bekend zijn. En als de Heere dan verder onderwijs geeft en laat zien dat hij nu in gunst op u neerziet, ondanks alle zonde, ondanks alle onwaardigheid en afdwaling en verloochening. Wat een wonder. Want zo heeft Petrus en zo hebben de discipelen de Heere Jezus gezien. Wat een wonder, hebben ze tegen elkaar gezegd, dat hij ons nog opzoekt. Dat hij van ons dwaze, dwalende, verloochenende discipelen nog afweet en ons zijn woorden nog toe wil vertrouwen en de weg ter zaligheid wil wijzen. En wat een wonder als er vanavond iemand in ons midden mag zijn die vanuit het woord en door de Heilige Geest van boven iets mag zien van de grootheid van die paasvorst die het graf en de dood heeft overwonnen. Dan zink je weg in het wonder dat de Heere met zo één te doen wil hebben. Dat de Heere aan zo één wil denken. Dat de Heere voor zo één een plaats heeft in zijn koninkrijk. Dan zeg je het. Hij is van Matthäus gezien. Dat was een wonder voor Matthäus. Hij is voor Johannes gezien. Een wonder voor Johannes. Hij is zelfs van Petrus gezien. Wat een wonder. En ten laatste is hij ook van mij gezien. Wat zou je dan gelukkig zijn, vriend, als dat in je leven gebeurde. Zoeken we naar in de weg van het woord. Worstelen we daarom, Heere, uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Kijk, zo was het bij de discipelen. Die werden na die tijd van inzinking op weg gebracht. Uitzien. Wachtend. Worstelend. En toen de Heere Jezus aan hen verschenen was, nee, toen hield de strijd niet op. Toen werden ze uitgezonden als schapen onder de wolven. Toen hebben ze op allerlei andere manieren strijd meegemaakt. Maar één ding wisten ze. De Heere Jezus was hen verschenen. Hij was hen voorgegaan naar Galilea. En als dan misschien de stemmen van Satan sisten in die dagen, nadat de Heere Jezus Christus ten hemel gevaren was, en hoe moet het nu verder? Is het wel waar geweest? Dan wisten de discipelen het nu ook. En dat is genade. vrucht van het onderwijs van Christus in Galilea. Hij is aan de rechterhand van de Vader. En hij bidt in het hemelse heiligdom voor een zondaar, voor een schuldige, voor een verloochenaar als ik, zou Petrus zeggen. En hij is ons voorgegaan. Nee, niet slechts naar Galilea, maar voorgegaan naar de hemel. En straks komt de dag dat wij hem daar, zegt Petrus, zegt Johannes, zullen zien. Hier ten dele, hier een blik des geloofs, hier een ontmoeting, hier de kracht van het woord, te midden van de strijd. Maar daar zonder nevels, daar zonder duisternis. Hij is voorgegaan om plaats te bereiden. En zo hebben de discipelen na de opstanding en na Galilea geleefd. In de hoop. In het uitzicht. Hopend op zijn woord. Ik ga heen. Ik ga u voor om uw plaats te bereiden. Kennen wij ook iets van dat leven van de hoop? Ja, dan moeten we hier in dit leven iets van onze nood en onze schuld, iets van de vergevende liefde van God gesmaakt hebben. Iets van die grote koning hebben leren zien. Dan zal er ook, te midden van alle strijd die blijft, hoop zijn. Want hij is voorgegaan. En er kan soms bij het ouder worden in uw leven, kind des Heren, de strijd nog wel eens hoog gaan. En de vrees veel zijn als je denkt, die doodsjordaan, die reis naar de eeuwigheid, donkerdal. Maar als de Heere, de opgestane paasvorst, die het donkere dal van de dood heeft overwonnen, het licht van zijn genade laat schijnen, dan ga je zien, hij is voorgegaan. En dan zeg je het met die oude vrouw mee, die zo tegen de dood had opgezien. Hoe zal ik voor God verschijnen? Hoe zal ik in de verheffing van de doodsjordaan het maken? Toen God licht gaf, zicht gaf, geloof gaf. En nu zal ik gaan sterven. En nu mag ik sterven. En nu wil ik sterven. En er wordt met open armen op me gewacht. Want hij is voorgegaan. Vrucht van Pasen. Zalig, als je zo mag leven. Zalig, als je zo mag sterven. En die ene vraag blijft. Is dat ons leven? Zal dat ons sterven zijn? Amen.
eindigen we met dankzegging in het gebed. Heere, wat een wonderlijk iets zal dat zijn voor al uw kinderen, als ze straks verheugd van zorg en zonde ontslagen hem zullen roemen die hun blijdschap geeft. Wat een toekomst hebt u weggelegd voor al degenen die u vrezen. Heere, laat er velen onder ons mogen zijn die daarnaar leren verlangen en daarom gaan worstelen om die erfenis te ontvangen. O, leer ons die nodige kennis van onszelf en van u en van Christus. Leer ons de waarachtige bekering. Leer ons dat ene nodige. Werk dat in ons leven door de kracht van uw opstanding. En leer ons leven bij uw woord. We vragen u, Heere, ga nu met ons. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Zegen het woord wat vandaag geklonken heeft. En wil u ook morgen in de laatste van deze drie diensten uw zegen schenken. We bidden het om Jezus wil. Uit genade. Amen. 85, het derde vers is onze slotzang. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85, het derde vers. Uitheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.